Sì, geen idee. Dus mij, ik weet ook niet precies, ja, ze was meer bij ons ook geweest, maar ik weet niet hoe het eruit ziet. Geen idee.
Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidhovenkerk en van de Kandelaarkerk beide, luisteraars thuis. Ik ga u de liturgie voorlezen van deze middagdienst. Mijn naam is Rien Vermunt. Vanmiddag hoopt ons voor te gaan dominee C. Afouti. Herman Keizer is de organist. Dan de orde van dienst, broeders en zusters. Na welkom en mededelingen van de beide kerkenraden zingen we gezang 158. Gezang 158 uit het gereformeerd kerkboek zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet zingen we psalm 27. Daarvan de verzen 5 en 7. Psalm 27, de verzen 5 en 7 zingen we na votum en groet. Daarna het gebed om de opening van Gods woord. En daarna zingen we uit de evangelische liedbundel, lied 52. Lied 52 uit de evangelische liedbundel. De tekst is, daar komt de man uit Anatot, hij deelt de woorden uit van God. Lied 52 van de evangelische liedbundel. Daarna de schriftlezing, die is vanmiddag uit Jeremia. Jeremia hoofdstuk 35. De verzen 1 tot en met 19. De schriftlezing is vanmiddag uit Jeremia, hoofdstuk 35, de verzen 1 tot en met 19. Dan volgt de verkondiging. En na de verkondiging zingen we psalm 62... Daarvan de verzen 1, 6 en 7. Psalm 62, de verzen 1, 6 en 7 zingen we na de verkondiging. Dan volgen dankgebed en voorbeden. De collecte is vanmiddag voor de plaatselijke evangelisatie. De collecte van vanmiddag is voor de plaatselijke evangelisatie. Daarna zingen we de geloofsbelijdenis. En tot slot spreekt de dominee de zegen uit en zingen we het Amen. Broeders en zusters, luisteraars thuis, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagavond verder en tot de volgende keer. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, gasten, iedereen die met ons meeluistert, een heel hartelijk welkom in deze gezamenlijke dienst waarin dominee Afforti ons voorgaat. Hartelijk welkom ook. Bij de kerkraad hebben we geen bijzondere mededelingen. We willen nu gezang 158 gaan zingen. Bij de kerkraad wensen we u een goede en gezegende dienst toe.
In een moment van stilte richten we onze harten en onze gedachten tot God. Namens die God mag ik u groeten met de geweldige woorden: er is genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer. Laat mij toch nimmer meer uw toorn verwekken. We zien van Psalm 27 vers 5. En 7. Zullen we samen bidden? Heer onze God, trouwe, barmhartige Vader in de hemel, als deel van uw gemeente in de wereld, komen we op deze zondagmiddag bij elkaar. En dat is goed om elkaar te mogen ontmoeten. Daar dank u voor de gelegenheid die u ons geeft om hier in alle rust en vrede en veiligheid bij elkaar te kunnen komen. Dat is niet vanzelfsprekend, dat realiseren we ons als we om ons heen kijken in de wereld en zien wat er allemaal gebeurt. Dan is er reden te meer om u te loven en te prijzen voor de voorrechten die u ons geeft en ons te verwonderen over het feit dat we elkaar hier in alle rust en vrede mogen ontmoeten. En bovenal om u te danken dat we niet alleen elkaar mogen ontmoeten, maar dat ook u ons wilt ontmoeten door uw woord. Als we daarover nadenken, dan kan de verwondering alleen maar groter worden. Want wie zijn wij dat u naar ons omziet? Wie zijn wij dat u het woord tot ons zou willen richten en dat wij tot u zouden mogen spreken? Heren, we verwonderen ons daarover. Omdat u, de grote heilige God, naar ons kleine zondige mensen wilt omzien. En zelfs meer dan dat, dat u ons wil verkondigen dat u van ons houdt. Daar danken we u voor. En we bidden u, wilt u geven dat ze daar ook vanmiddag iets van mogen ontdekken, iets van mogen merken. En wilt u dan geven dat ook deze dienst eraan mag meewerken, dat we dicht bij u in het spoor van de Heer Jezus zullen leven. Wilt u ons zo zegenen, zoals we hier bij elkaar zitten in de kerk, maar ook verbonden met allen via alle technische hulpmiddelen. Uit genade, om Christus wil. Amen. Ik wil vanmiddag met u en met jou eens kijken naar de profeet Jeremia. De profeet Jeremia. Je hebt in het Oude Testament een aantal profeten. Drie zogenaamde grote profeten. En dan ook nog 12 kleine profeten. Die 12 kleine profeten hebt u waarschijnlijk, net zoals ik, een keertje uit uw hoofd moeten leren op een rijtje. Ik durf ze tegenwoordig niet meer op te zeggen, want ik ben bang dat ik in de war raak op een gegeven moment. Die drie durf ik nog wel, die grote profeten. Jesaja, Jeremia en Ezechiël. En ik wil het vandaag dus hebben over Jeremia. Ik doe het wat anders dan u misschien gewend bent, en dan ik het zelf ook gewend ben. Wat ik vanmiddag wil doen is om eerst maar eens te beginnen met iets te vertellen over Jeremia en over de tijd waarin hij leefde en over zijn leven. En dan gaan we daarna een gedeelte eruit lezen en dan houd ik daar een iets kortere preek over. Dus Jeremia is een van de zogenaamde grote profeten. Die profeten heette groot, niet omdat ze zo belangrijk of zo veel groter waren dan de kleine profeten. Nee, ze hebben gewoon langere boeken nagelaten. Jesaja, Jeremia en Ezechiël, dat zijn veel grotere boeken dan de boeken van Micha en Hosea en zo. Dus daarom heten ze grote profeten. En als je nou naar Jeremia kijkt, ik heb een plaatje van hem meegenomen, tenminste. Een fresco heeft Michelangelo gemaakt. En dat is te bewonderen in Vaticaanstad, in de Sixtijnse kapel. En ik weet niet of het u opvalt, in jou. Maar als je zo kijkt naar die afbeelding, dan denk je bij jezelf, jongen, dat is ook een zielige figuur, een treurige figuur, een verdrietige figuur. En dat heeft Michelangelo heel goed getroffen. Want Jeremia was inderdaad een verdrietige man. Tenminste, iemand die heel veel verdriet gekend heeft in zijn leven. Niet alleen Michelangelo heeft wel heel goed getroffen, ook Rembrandt. Rembrandt heeft ook een schilderij gemaakt van Jeremia. En dat is het volgende plaatje dat u zult zien, als het goed is. Ja. Het is een beetje vaag, een beetje donker, maar de meeste schilderijen van Rembrandt zijn ook wel een beetje donker. Alleen, het licht valt volledig op de oude profeet. U ziet hem echt daar met zijn hand onder zijn hoofd. En hij zit daar te treuren. Aan de voet van een zuil zit hij, tegen een zuil aan. Zo heeft Rembrandt hem afgebeeld. En als u nou aan de linkerkant kijkt, daar zo ergens, dan ziet u hier vuurvlammen. En wat is nou het geval? Jeremia zit daar te treuren over de ondergang van Jeruzalem. Hij had die ondergang, dat had daarvoor moeten waarschuwen. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft zijn leven lang verkondigd van mensen, als jullie zo doorgaan, dan gaat het fout. Dan valt Jeruzalem, dan komt Gods oordeel over ons. Nou, en niemand luisterde naar hem. Dus dat liep inderdaad fout. En het gevolg was dat in het jaar 586 voor Christus, Jeruzalem, na een belegering van 1,5 jaar, door koning Nebukadnessar van Babel, werd ingenomen en verwoest. De tempel ging in vlammen op. En als je dan heel goed kijkt, het is bijna niet te zien hoor, maar dan staat er hier een figuurtje, een mannetje, en die staat met zijn vuisten zo in zijn ogen te wrijven. Dat is koning Zedekia. Koning Zedekia, de laatste koning van Juda, die was nadat Jeruzalem was ingenomen op bevel van Nebukadnessar blind gemaakt. Hij zit met de vuist in de ogen. Een treurig tafereel. En daarmee is eigenlijk het leven van de profeet Jeremia getekend. Die man heeft heel veel verdriet gehad. Jeremia was de zoon van een priester, Hilkia. Hij kwam uit het stadje Anatoot. Ik heb een kaartje daarvan. En u ziet daar Jeruzalem. En daar een uurtje lopen ten noordoosten van Jeruzalem lag het stadje, dorpje Anatoot. Daar was hij geboren. En daar was hij opgegroeid. Als zoon van een priester had hij waarschijnlijk een behoorlijke godsdienstige opvoeding gekregen. En hij zou ook priester worden. Maar in het 13e jaar van de regering van koning Josia, ik heb even opgeschreven welke tijd hij regeerde, ik weet niet of u dat allemaal wist, dat hij van 640 tot 609 voor Christus leefde. Mag u zo weer vergeten hoor, het gaat mij net om even te plaatsen waar, in welke tijd hij leefde. In het 13e jaar van de regering van koning Josia werd Jeremia tot profeet geroepen. Jeremia is dan nog jong, dus hij is waarschijnlijk zo rond het jaar 650 voor Christus geboren. En dat was een turbulente tijd. Je kunt je afvragen wanneer het ooit in het Midden-Oosten wat rustiger geweest is, maar het was toen al een hele roerige politieke, roerige tijd. Ook dat op een kaartje te zien. U ziet daar een kaartje van het Midden-Oosten. En als je dan kijkt, dan zie je daar Assur liggen. En daar Babel. En daar Egypte. En eigenlijk heb je daarmee de drie grootmachten die in die eeuwen een rol speelden te pakken. Eerst Assur. Tussendoor Egypte. En dan later Babel. En Juda, Jeruzalem, dat lag tussen die grootmachten in. En het ene moment was Juda schatplichtig aan Assur en dan weer aan Egypte en dan weer aan Babel. Telkens moest de koning van Juda dus allerlei goud en zilver en voeding en zo. Dat ging met karrevrachten vol naar die koningen van de overheersende volken. Dus je zou kunnen zeggen, Juda was in die eeuwen een speelbal van de grote machten. Dan in de tijd van koning Josia gebeurde er iets heel bijzonders in Jeruzalem. In het 18e jaar van zijn regering werd de tempel gerenoveerd op zijn initiatief. En bij die renovatie van de tempel werd ergens in een achterkamertje een boekrol gevonden. En dat bleek een wetboek te zijn. Waarschijnlijk is dat Deuteronomium geweest. En die boekrol wordt aan de koning voorgelezen. En de koning zegt, als dit is wat de Heer van ons wil, dan gaat het helemaal verkeerd hier in mijn land. Dan moet het anders. En dat voorlezen van dat wetboek is voor hem aanleiding voor een ingrijpende hervorming. Afgodendienst wordt verboden, de Baaldienst wordt verboden. Nou, en dat vierde hoogtij hoor, in die tijd. Het paasfeest wordt na heel lange tijd weer gevierd. De tempeldienst wordt weer in ere hersteld. En tegelijk daarmee komt er weer meer aandacht en zorg voor de minder bedeelden. Want dat gaat hand in hand. Eerbied voor God. En ook respect en zorg en aandacht voor de mensen om je heen. Dus Josia is een goede koning. Maar hij sneuvelt in het jaar 609 in de slag tegen farao Neko in de vlakte van Megiddo. Dat ligt hier ergens, Megiddo. Iets lager, zo daar. En hij sneuvelt en dan wordt het allemaal anders in Juda. Zijn opvolgers zijn goddeloos, zijn corrupt, ze zijn onbetrouwbaar. En het eindigde ermee dus dat Jeruzalem na een belegering van 1,5 jaar door Nebukadnessar wordt ingenomen en verwoest. Dat was dus in het najaar van het jaar 586. En een groot deel van het volk, met name de vooraanstaande inwoners, worden dan in ballingschap afgevoerd naar Babel. De zogenaamde Babylonische ballingschap. Nou, dat speelde zich dus allemaal af in de tijd van Jeremia. En dat heeft zijn leven en zijn boodschap heel sterk beïnvloed. Na de verwoesting van Jeruzalem wordt Jeremia niet meegenomen naar Babel. Hij moet in Jeruzalem achterblijven. Samen met een behoorlijke groep Joden die daarachter moesten blijven. Maar een groep Joden komt dan in opstand tegen de koning van Babel. En als de legers van de koning van Babel dan weer komen, dan vluchten ze naar Egypte. En ze nemen Jeremia en zijn vriend en secretaris Baruch met zich mee. Dat wilde Jeremia niet en Baruch ook niet. Die zeiden, nee, laat ons maar hier in Jeruzalem blijven. Hier in de buurt van de ruïnes van de tempel. Maar ze werden gedwongen om mee te gaan naar Egypte. En volgens een oude overlevering zou Jeremia daar in Egypte door zijn volksgenoten gestenigd zijn. Gestenigd omdat hij hen waarschuwde tegen de afgodendienst. Nou, dat is het leven van Jeremia. Zijn boodschap werd hem niet in dank afgenomen. Dat is de tragedie van zijn leven en van zijn werken. Het is dus helemaal terecht dat Rembrandt hem zo verdrietig heeft neergezet. Jeremia moest verkondigen dat alle rampen in zijn tijd oordelen van God zijn over het kwaad van Juda. Over alle afgoderij en over alle onrecht. Hij mag daarbij ook telkens beloven dat dat oordeel niet voltrokken zal worden als het volk zich werkelijk bekeert. En dan zegt hij daar steeds bij dat vroomheid alleen, vrome praatjes alleen, de tempel platlopen alleen, niets voorstelt. Nee, het gaat om wat je doet, verkondigt hij. Het gaat om wat geloven in God voor je dagelijks leven betekent. Als je elkaar rechtvaardig behandelt, verkondigt hij. Als je vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukt, dan laat God zich kennen als een God van vergeving en van genade. Nou, dat is telkens de boodschap van Jeremia. En wat heeft hij eronder geleden? Dat de mensen niet wilden luisteren, het niet wilden horen. We gaan zo een hoofdstuk lezen uit Jeremia, Jeremia 35. Maar eerst zingen we Daar komt een man uit Anatoot. Dat is een lied van Hanna Lam. Dat gaat over het leven van Jeremia.
tijdens de regering van koning Jojakim van Juda, de zoon van Josia, richtte de Heer zich tot Jeremia. Ga naar de Rechabieten en vraag hen met je mee te gaan naar een zijhal in de tempel van de Heer. Bid hun daar wijn aan. Ik bracht je Azanja, de zoon van Jeremia, de zoon van Gabasinja, met zijn broers, zijn zonen en de andere Rechabieten naar de tempel van de Heer, naar de hal van de leerlingen van de godsman Ganan, de zoon van Jigdaljahu. Die ligt naast de hal van de raadsheren en boven die van Maasea, de zoon van Salem, het hoofd van de tempelwacht. Ik zette de Rechabieten enkele kannen wijn voor, gaf hun bekers en nodigde hen uit om te drinken. Maar ze zeiden, wij drinken geen wijn. Onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, heeft ons dat verboden. Jullie mogen nooit of te nimmer wijn drinken, heeft hij gezegd, en jullie kinderen evenmin. Jullie mogen ook geen huizen bouwen, akkers inzaaien en wijngaarden planten of bezitten. Jullie moeten voor altijd in tenten wonen. Alleen dan zullen jullie lang leven in het land waarin jullie verblijven. Wij zijn onze voorvader Jonadab, de zoon van Rechab, gehoorzaam geweest in alles wat hij ons geboden heeft. Wij zelf en onze vrouwen, zonen en dochters drinken nooit wijn. Wij bouwen geen huizen om in te wonen, wij bezitten geen wijngaarden en geen akkers die we inzaaien. We hebben altijd in tenten geleefd. Zo zijn wij onze voorvader Jonadab gehoorzaam geweest in alles wat hij ons geboden heeft. Dat we nu in Jeruzalem zijn, komt doordat koning Nebukadnessar van Babylonië het land is binnengevallen. Toen besloten we uit vrees voor de legers van de Chaldeeën en de Arameërs naar Jeruzalem te vluchten. De Heer richtte zich tot Jeremia. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Zeg tegen de bevolking van Juda en Jeruzalem, nu kunnen jullie leren wat het betekent om naar mijn woorden te luisteren, spreekt de Heer. Jonadab, de zoon van Rechab, heeft zijn nakomelingen verboden wijn te drinken. Zij hebben het gebod van hun voorvader nageleefd en tot op de dag van vandaag geen wijn gedronken. Maar tot jullie heb ik telkens weer gesproken en jullie hebben niet naar mij geluisterd. Ik zond telkens weer mijn dienaren, de profeten, naar jullie met de oproep. Breek met je kwalijke praktijken. Beter je leven. Loop niet achter andere goden aan en dien ze niet. Dan zullen jullie blijven wonen in het land dat ik je voorouders en jullie gegeven heb. Maar jullie hebben mij niet gehoorzaamd. Jullie hebben niet naar mij geluisterd. De nakomelingen van Jonadab, de zoon van Rechab, hebben het gebod van hun voorvader nageleefd. Maar dit volk heeft niet naar mij geluisterd. Daarom, dit zegt de Heer, de God van de hemelse machten, de God van Israël. Ik zal over Juda en de bevolking van Jeruzalem al het onheil brengen dat ik hun heb aangekondigd. Want ik heb tot hen gesproken, maar ze hebben niet geluisterd. Ik heb hen geroepen, maar ze hebben niet geantwoord. Hierna zei Jeremia tegen de Rechabieten, dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, jullie hebben alle geboden van je voorvader Jonadab nageleefd. Jullie zijn hem in alles gehoorzaam geweest. Daarom, dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, er zullen altijd nakomelingen van Jonadab, de zoon van Rechab, zijn die mij dienen.
Na de verkondiging zingen we van Psalm 62, vers 1, 6 en 7. Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer. En Misschien is het goed als ik als een soort samenvatting van dit hoofdstuk dat we gelezen hebben, nog een keer vers 14 lees. Jonadab, de zoon van Rechab, heeft zijn nakomelingen verboden wijn te drinken. Zij hebben het gebod van hun voorvader nageleefd en tot op de dag van vandaag geen wijn gedronken. Maar tot jullie heb ik telkens weer gesproken en jullie hebben niet naar mij geluisterd. Boven de verkondiging heb ik gezet: geloof vraagt gehoorzaamheid. Ik weet niet hoe het op u overgekomen is en op jou, deze geschiedenis, maar het is eigenlijk een heel vreemd verhaal dat we gelezen hebben. Het staat ook nog eens een keer op een vreemde plaats in Jeremia. In de voorgaande hoofdstukken, als je terugbladert, dan zou je zien dat hij aan het vertellen is over de tijd van koning Sedekia. Ik heb die koningen even op een rijtje gezet. Dus ik hoop dat dat even vertoond kan worden. Even die koningen, volgende plaatje. Ja, die koningen op een rijtje gezet. Nou, hij was dus aan het vertellen over die onderste, Sedekia. Vlak voor de tijd van de val van Jeruzalem, 586. En opeens gaat hij zo'n 15 jaar terug in de geschiedenis naar de tijd van koning Jojakim. Dus dat is op zich al vreemd dat dat gebeurt. En nog vreemder is dat er opeens gesproken wordt over Rechabieten. Nergens anders wordt in Jeremia over Rechabieten gepraat. Nergens anders over hem verteld, alleen hier. Laat ik proberen wat over hem te vertellen. Dus dat is het eerste wat we dan moeten zeggen, er is niet veel over hem bekend. Niet veel meer dan wat we hier in dit hoofdstuk hebben gelezen. Er is nog op één andere plaats in de Bijbel iets over de Rechabieten. 2 Koningen 10. Daar wordt verteld hoe een koning Jehu van Israël een eind maakt aan de Baaldienst in Israël. En wordt er dan gezegd: Jonadab, de zoon van Rechab, hielp hem daarbij. Die Baaldienst hadden de Israëlieten overgenomen van de oorspronkelijke bewoners van Canaan. Die vereerden de Baal als god van het land, als god van de vruchtbaarheid. Dat was de god die een goede oogst gaf, die ervoor zorgde dat er veel kalfjes en lammetjes geboren werden, en die er ook voor zorgde dat er veel kinderen geboren werden. Nou, en dat was rijkdom in die tijd. Tegenwoordig wat anders, maar in die tijd was dat een goede oogst, veel vee en een groot gezin. Dat was welvaart en rijkdom. En daarvoor moest je dus bij Baal wezen. Want de God van Israël, werd er gezegd, nou ja, dat was de God van de woestijn. Dat was de God van de Sinaï, de God van de berg. De God van het woord. Maar Baal, dat was de God die altijd al in Canaan werd vereerd. Dat was de God van het land. Dus voor een goede oogst, voor welvaart en rijkdom, kon je maar het beste bij hem zijn. Daar moest je dan wel wat voor doen. Baal eiste veel. Hij was wreed, hij was liederlijk. En dat was de Baaldienst ook. Kinderoffers, schering en inslag, tempelprostitutie, zuipen en slemppartijen, verminking, verkrachting, het hoorde er allemaal bij die Baaldienst. Verschrikkelijke dingen die de samenleving kapot maakten. Nou, wordt er dan verteld in 2 Koningen 10, koning Jehu maakte daar voor een tijdje in Israël een eind aan. En Jonadab, de zoon van Rechab, hielp hem daarbij. En dan komen de Rechabieten daarna pas weer hier in Jeremia ter sprake. En dan wordt er verteld in Jeremia 35 dat dat helpen bij het uitroeien van de Baaldienst voor Jonadab blijkbaar nog niet genoeg was geweest. Nee, hij, vers 6, als het goed is, wordt dat geprojecteerd. Hij verbood zijn nakomelingen: jullie mogen nooit of te nimmer wijn drinken. Dus hij verbood ze wijn te drinken, huizen te bouwen, land- en tuinbouw was taboe. Dus ook wijngaarden waren uit de boze. En waarom was dat? Dat was allemaal om hen bij de gevaren van de Baaldienst vandaan te houden. Geen wijn, want drank speelde een grote rol in de Baaldienst. Kun je begrijpen, dronken doe je dingen die je normaal nooit zou doen. Remmen gaan los. Geen huizen bouwen, maar wonen in tenten. Ja, dat kun je ook begrijpen, want als je huizen bouwt, als je je settelt, dan ga je als vanzelf het stukje grond rondom je huis bebouwen. Ga je de grond bewerken. En dan ben je verkocht, want landbouw zonder Baaldienst, nou vergeet het maar. Dat had de geschiedenis van Israël wel bewezen. Nee, Jonadab moest daar niks van hebben. Jullie moeten, had hij zijn hele clan opgedragen, jullie moeten altijd in tenten blijven wonen. Dan zullen jullie lang leven in het land waarin jullie verblijven. Als een nomade met een zwervend herdersbestaan. Zoals de oudste traditie van Israël. Zo was het toch ook allemaal begonnen met Abraham, Isaac en Jacob. Dat waren toch ook rondtrekkende herdersvorsten. Nou, dat had Jonadab zijn kinderen voorgehouden. En dat was blijkbaar niet tegen dovenmans oren gezegd. Want zo'n 2,5 eeuw later, want daar hebben we het over, 2,5 eeuw later, in de tijd van Jeremia, leefden de Rechabieten dus nog altijd zo. Ze waren trouw aan de regels die hun voorvader Jonadab hun had gegeven. En zo vormden ze een vreemde groep in Israël en Juda. Zonderlingen die niet meededen met de moderne maatschappij. Ze waren niet met hun tijd meegegaan. En ze leefden nog als honderden jaren geleden. Maar dan vallen in de tijd van Jeremia legerbenden van Babel het land binnen. Er wordt geroofd, er wordt geplunderd. En de Rechabieten zijn niet meer veilig op het platteland met hun tenten. Dus wat doen ze? Ze vluchten binnen de muren van Jeruzalem. Nou, dat zal wel aandacht getrokken hebben. Zo'n groep onaangepaste, zwervende nomaden met hun schapen en kamelen, ze roken er ook nog een beetje naar. Die deftige stadsmensen zullen wel wat afstand gehouden hebben. Misschien ook wel smalend over ze gesproken hebben. Dat achtergebleven herdersvolk met hun ouderwetse kleren en met hun tenten. In opdracht van de Heer zoekt Jeremia hen dan op. En vraagt hen om mee te gaan naar de tempel. Daar zet hij een wijn voor en hij nodigt hen uit voor een glaasje. Oh nee, zeggen ze, wij drinken geen wijn. En ze leggen uit dat ze zich altijd gehouden hebben aan wat hun voorvader Jonadab hun had opgedragen. En geen haar op hun hoofd die eraan dacht om het nu anders te doen. En dan houdt Jeremia, eigenlijk God zelf, dat als een indringende les voor aan de bevolking van Juda en Jeruzalem. Vers 13. Nu kunnen jullie leren. Derde regel. Nu kunnen jullie leren wat het betekent om naar mijn woorden te luisteren, spreekt de Heer. Jonadab heeft ruim 2 eeuwen geleden iets aan zijn kinderen opgedragen. En zijn nakomelingen houden zich daar nu nog altijd aan, zonder discussie. En ik, vervolg, ik heb telkens weer gesproken. Ik zond telkens weer mijn profeten. Maar jullie hebben mij niet gehoorzaamd. Jullie hebben naar mij niet geluisterd. En zo stelt God de Rechabieten dus ten voorbeeld aan die inwoners van Jeruzalem. En ik probeer me voor te stellen wat dat voor hen betekend moet hebben. Die Rechabieten op wie ze minachtend neerkeken. Achterlijke lui die nooit met hun tijd waren meegegaan. Moesten die een voorbeeld voor hen zijn? Moeten wij dan, hè, laten we het proberen het wat dichter bij ons te halen. Moeten wij dan een voorbeeld nemen aan heel behoudende christenen die niet met hun tijd zijn meegegaan? Mensen in, nou ja, noem de stereotype plaatsen maar op, hè, Staphorst of zo, de Bijbelbelt. Of misschien de Amish in Amerika. Of je hebt nog wel meer van dat soort groepen. Ouderwetse mensen, in onze ogen dan, liefst in klederdracht, zonder televisie, tegen vrouwen in de politiek en in de kerk, tegen verzekeringen, tegen inenten, tegen sport op zondag, tegen, nou, hele strakke regels. Voor een heleboel mensen niet meer van deze tijd. Best wel te vergelijken met de Rechabieten. Moeten wij daar een voorbeeld aan nemen? Moeten wij ook zo leven? Is het dan toch waar wat je soms hoort zeggen, misschien zijn er hier onder ons ook wel die dat zeggen, dat geloven conservatief is, dat het iets is voor ouderwetse mensen? Mensen die terugverlangen naar hoe het vroeger was, die niet meer van deze tijd zijn? Of erger nog, is geloven iets voor mensen die extremen zoeken? Extremisten die in naam van hun geloof onbeschrijfelijke dingen doen. Gaat het daarom? Nee, daar kunnen we heel kort over zijn. Nee, daar gaat het niet over. Dat is ook niet de bedoeling. Jeremia zegt ook niet tegen iedereen van mensen, nou moeten jullie allemaal Rechabiet worden. En hij gaat zelf ook echt niet als een Rechabiet leven. Maar wel, en dat is de actualiteit van dit gedeelte, wel stelt hij ons de vraag, waardoor laat u je nou leiden in uw leven? Waardoor laat jij je leiden in je leven? We leven in een tijd van ongekende mogelijkheden. Alles moet kunnen, alles moet mogen. En het moet leuk zijn, moet boeiend zijn. De dingen die we doen, of de dingen waar we ons voor in willen zetten, moeten voldoening geven. Ze moeten ook succes hebben, moeten er uitwerking van kunnen zien. Ze moeten wat opleveren. Wat dat er gaat, is onze tijd en onze samenleving, net als de Baaldienst, heel sterk gericht op welvaart en op rijkdom en op feel good. En we zijn ook bereid om daar offers voor te brengen. We moeten toch met onze tijd meegaan. We leven in een wegwerpcultuur. We gaan voor nieuw. Als iets een paar jaar oud is, dan loop je achter, toch? Dan willen we niet hoog tijd om het te vervangen. Wat nieuw is, dat is in. En traditie, historisch besef, kom op zeg. We leven nu. Traditie, oude waarden en normen, ja, dat is ouderwets, dat is stoffig. Dat is niet meer van deze tijd. Nou, ik weet dat ik nou wat overdrijf en het wel heel erg sterk zeg. En ik weet ook dat mensen die meer behoudend zijn en dat in behoudende kringen met meer aandacht voor traditie en oude waarden en normen ook heel veel koud wetticisme en uiterlijke godsdienst kan zitten. En elkaar de maat nemen. Nou, dat is absoluut niet de bedoeling van dit gedeelte. Dat is absoluut niet wat hier bedoeld wordt. Maar wel stelt dit Bijbelgedeelte u en mij voor de vraag: wat zijn nou je drijfveren in het leven? Is dat trouw aan het woord van God? Zoals die Rechabieten trouw waren aan het woord van hun voorvader. Jeremia laat blijken dat God, als ik het zo mag zeggen, waardering heeft voor die trouw van de Rechabieten. Wat dat er gaat, mogen ook wij best wel respect opbrengen voor mensen die trouw blijven aan hun tradities en hun principes. Of dat nu Joden zijn die zich trouw aan de ceremoniële wetten houden, of moslims die zich niet mee laten slepen in allerlei extremisme, maar die bijvoorbeeld wel trouw, Ramadan was vorige maand afgelopen, in die tijd trouw gevast hebben, die trouwens nooit alcohol drinken. Zoals we ook respect op mogen brengen voor behoudende christenen die, om maar iets te noemen, uit overtuiging geen televisie in huis halen. Dat stelt ons voor de vraag hoe wij ons gedragen, waardoor wij ons laten leiden. Is dat liefde voor God en zijn dienst? Is dat verlangen om ons door hem, door zijn woord te laten leiden? Is dat verlangen om de Heer Jezus te volgen? Dicht bij hem, in zijn spoor te leven? Omdat wij niet zonder zijn liefde, zonder zijn genade kunnen. Omdat we niet zonder hem kunnen. Nou, dat zijn de vragen die vanuit Jeremia op u en mij afkomen. Wat betekent het geloof in een God die van je houdt voor je dagelijks leven? Wat betekent het geloof in de Heer Jezus voor u, voor mij? Het geloof in Gods genade en zijn vergeving. Zijn we bereid daar offers voor te brengen? Mag dat ons iets kosten? Want geloof vraagt gehoorzaamheid. Amen. We zullen samen danken en bidden. Heer onze God, trouwe, barmhartige Vader in de hemel, we danken u. We danken u dat u uw woord hebt laten klinken. Door zulke mannen als Jeremia. Die daar zelf onder geleden hebben. Onder wat ze moesten verkondigen. Maar u hebt hen de kracht gegeven om dat toch telkens weer te doen. En u hebt hun woorden, die ze namens u mochten spreken, ook voor ons bewaard. Ook zo'n vreemde geschiedenis als die geschiedenis van de Rechabieten, waarin zoveel actualiteit zit. We danken u daarvoor. We danken u bovenal voor het feit dat u uzelf bekendgemaakt hebt. Dat u uzelf bekendgemaakt hebt als de God die uit is op ons heil. Die niets liever wil dan dat we luisteren naar uw woord, omdat uw woord een woord van genade is, van vergeving is. Een God die niets liever wil dan dat we gehoorzamen aan u en aan uw woord. En dat dan niet allemaal zoeken in allerlei regeltjes of zo. Zoals de Rechabieten uiteindelijk toch in een aantal leefregels verzeild raakten. Maar dat u ons verkondigt dat we dat mogen zoeken in een actieve relatie tot u. Met u omgaan door gebed, door Bijbellezen, telkens opnieuw. Omdat u met ons om wilt gaan. We danken u daarvoor en we bidden u, wilt u met elke een van ons die relatie onderhouden? Wilt u geven dat we dicht bij u mogen leven, in alle opzichten van ons leven? U kent ons, u kent onze situaties, u weet het, wanneer er moeilijke dingen op onze wegen komen. Wilt u ons daar de kracht voor geven? U weet het, als er vreugde is in ons leven, wilt u ons dan geven dat we daar dankbaar voor mogen zijn? U weet het, als er verdriet is in ons leven, wilt u ons dan troosten? U weet het, als wij ons eenzaam voelen, wilt u dan dichtbij zijn en wilt u geven dat er mensen om ons heen zijn die een arm om ons heen slaan? En hij wil er zijn voor ons. Ontfermt u zich zo over een ieder van ons. We dragen in het bijzonder alle zieken aan u op. Ontfermt u zich over hen. Wilt u genezing schenken naar waar het uw weg is. Wilt u kracht geven om te dragen wat gedragen moet worden. Zo bidden we u voor elkaar. We bidden u ook voor onze gemeenten. Dank u wel dat we gemeente mogen zijn. Dat we gezamenlijk deze dienst mogen beleven. Dat we als gemeente ook met elkaar verbonden mogen zijn in de dienst aan u. Elk op onze eigen plaats, ook in deze omgeving, in onze stad. We bidden u om uw zegen over de gemeenten, over allen die daar een taak in hebben, een bijzondere taak in hebben. Wilt u hen zegenen en kracht geven? Wilt u geven dat er ook veel van de gemeenten uit mag gaan in de omgeving waarin we gemeente mogen zijn? Tot eer van uw grote naam. Zo zien we ook naar u op als het gaat over heel uw kerk. Ontfermt u zich over heel uw kerk. Ook op plaatsen waar het moeilijk is om kerk te zijn. Waar mensen vanwege het geloof vervolgd worden. Waar mensen buitengesloten worden of erger, gevangen genomen en soms zelfs gedood worden, vervolgd worden vanwege het geloof in u. O God, ontferm u over hen. Geef moed en kracht, uithoudingsvermogen en bovenal vertrouwen op u. juist wanneer het zo aangevochten wordt, dat vertrouwen. Wees zo met uw kerk. Maak uw kerk een teken in deze wereld van wie u bent, wie de Heer Jezus Christus is. En dan bidt u ook voor uw wereld, uw schepping. We denken daarbij in het bijzonder aan het Midden-Oosten. In het bijzonder ook aan uw volk, Israël. Dat toch altijd nog een volk is met bijzondere beloften van u. We bidden u, Heer, ontfermt u zich over uw volk. Maak uw beloften waar. Maar wilt u ook geven dat er recht en gerechtigheid zal zijn in het Midden-Oosten. Ook als het gaat over de omgang van Israël met de Palestijnen bijvoorbeeld. Heer, wilt u ontfermen over de hele Arabische wereld. Er gebeuren zulke verschrikkelijke dingen, onbeschrijfelijk. In naam van geloof, in naam van overtuiging. Dat mensen gedood worden achter de verschrikkelijkste dingen die mensen aangedaan worden. En macht en haat lijken dan de boventoon te voeren. We bidden u, Heer, ontferm u. Schenk vrede. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Zo leggen we ons leven. Zo leggen we onze kerken. Zo leggen we uw wereld in uw handen. Ontferm u. Bovenal neem onze dank aan om wie u bent. Een God van genade en liefde. Dat hebt u in de Heer Jezus bewezen. Hoor ons in zijn naam alleen. Amen. De collecte wordt nu gehouden, die is bestemd voor de plaatselijke evangelisatie. Na de collecte zingen wij met elkaar de geloofsbelijdenis. laten we met die belijdenis op de lippen als gezegende mensen weer uit elkaar gaan. De Heere God geeft ons zijn zegen mee, opdat we door die zegen op de plaats waar we gesteld zijn in het leven, tot zegen zullen zijn voor onze omgeving. Verhef uw en jullie harten tot God en ontvang zijn zegen die we zingend beamen. Mogen de Heer u zegenen en beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.